Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. Het is vandaag alweer de eerste Adventszondag. De voorganger is dominee Van der Dussen. Mijn naam is Melchior Mulder, ik ben deze zondag ouderling van dienst. En het zou zomaar kunnen dat u of jij, naar aanleiding van deze bijeenkomst of over deze gemeente iets wil vragen. En dat kan. Na afloop van deze dienst sta ik samen met de voorganger ergens in de kerk en ergens is waarschijnlijk hiervoor. U bent van harte welkom. Achter het orgel zit Christiaan ten Hove. De collecte is voor het jeugdwerk van onze eigen gemeente. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar voor de kinderprees. En dan zal nu namens het Johannes projectteam Gijsbert van Dijk iets vertellen.
Goedemorgen. Ja, onze enkerman Johan is er niet. Dus mocht ik zijn honneurs waarnemen. We hadden beloofd als er wat nieuws was om u op de hoogte te brengen. Nou, er is wat nieuws. Wij zijn als Johannes projectteam heel erg blij dat wij het goede nieuws kunnen vertellen dat de voortgang rond de aankoop van de Johanneskerk wat stappen heeft gemaakt. De PKN is met een nieuw voorstel gekomen. Dat voorstel hebben wij uitgewerkt en hebben we gepresenteerd afgelopen week aan onze kerkraad. De kerkraad steunt dit voorstel van harte. Echter, om de voortgang nu voor te gaan, hebben we afgesproken dat we synchroon met de PKN de verdere stappen van bekendmaking gaan doen. We weten nog niet precies wanneer dat is, wanneer zij daaraan toe zijn. Wij komen zo snel mogelijk terug om meer informatie hierover te geven, zij het op een gemeenteavond of op een andere manier. Maar we hopen heel snel bij jullie terug te komen om het voorstel te presenteren.
Nou, dat was inderdaad een applausje waard. Fijn. We hebben nog een aantal sprekers. De volgende is Marco Baring en dominee Van der Dussen uiteraard. over de LEF-actie.
Ja, ik zal vanochtend niet de taak van Ad overnemen.
Mag best.
Goedemorgen. Het jeugdwerk van 15 jaar en ouder in onze kerk heet LEF. En dat komt omdat wij verbonden zijn met de landelijke LEF-organisatie. Dat is het jeugdwerk van de Navigators. Nu is de visie van de Navigators van oudsher niet zozeer van jongeren tot geloof brengen alleen. Maar ook jongeren juist tot discipel brengen. Dus dat ze het geloof ook weer weten over te dragen aan jongeren om hen heen. Of als ze later ouder zijn aan mensen om hen heen. Nou, daarvoor zijn landelijk stafwerkers actief. Die staan hier op de slide. Zij geven ons training, ze geven workshops. Zij organiseren dagen of weekenden. En ze zetten in sommige kerken ook het jeugdwerk op of helpen het opzetten als dat er niet meer is. Alleen deze mensen die leven van giften. Dus die moeten eigenlijk hun eigen salaris bij elkaar sprokkelen. Nou, om dat te helpen, mentaal en financieel, is er elk jaar een LEF wijnactie. Hierbij kunt u wijn kopen, rood, wit of rosé. 6 flessen in een doos. Voor 37,50, dat is 6,25 euro per fles. De opbrengst hiervan, de volledige winst, gaat naar de stafwerkers en naar het werk wat zij doen. Dus dat is volgens mij de helft van de prijs. De wijn is hetzelfde als de voorgaande jaren. Le Grande Cave d'Albert, dat is een hele goede wijn. Als u hem al eerder heeft gekocht in voorgaande jaren, dan weet u hoe goed die smaakt. Dus hierbij van harte aanbevolen. Opgave kan bij Rolf Pelleboer, die zit daar voor de piano. Of sorry, voor de geluidsdingen. Mocht u nou niet van wijn houden, maar wel zeggen, ik vind dit iets goeds om te steunen, is het ook mogelijk om gewoon een gift te geven. Ook daarvoor komt u bij Rolf terecht. Dank u.
De Voor het gebed zullen de deelnemers van het kamp van vorige week iets vertellen. Nu zal Leon nog even kort iets vertellen over de jeugddienst van vanmiddag.
Nou, er is vanmiddag een jeugddienst in de GKV. En over vooroordelen. Er is mij gevraagd om jullie nog allemaal van harte uit te nodigen. Om 16:30 in de GKV in Eindhoven, als ik me niet vergis. Het onderwerp is vooroordelen. Bij deze.
Dankjewel, Leon. Wij zingen nu uit eigen bundel lied 170. Na een moment van stilte, votum en groet, zingen we gezang 281. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We zijn het niet vergeten hoor, dat de eerste adventskaars wordt aangestoken. Dat komt nu.
Goedemorgen allemaal. Het is inderdaad eerste adventszondag. En ik heb iets meegebracht. En jullie kunnen het vast wel zien wat het is. Wie wil het mij vertellen? Ja, zeg het maar. Een wereldbol, inderdaad. Een wereldbol met allemaal mensen eromheen. Die heeft jouw mama gemaakt, ja. Dat klopt. En dat is ontzettend veel werk geweest. Ik heb gehoord dat jouw mama zelfs zere vingers heeft van het knippen. Misschien moet je een beetje heel goed voor de zorgen. Dan gaat het vast wel over. Gaat het niet meer over? Ai. Maar op die wereldbol staat ons landje ook. Heeft iemand een idee waar ons landje ongeveer staat op die wereldbol? Lars, wil jij dat aanwijzen? Heel goed, heel goed. En wij wonen allemaal in Nederland. En Michiel, dit is Michiel, woont ook in Nederland. En het is nog niet zo heel lang geleden dat wij in Nederland een nieuwe koning kregen. Wij hadden eerst koningin Beatrix. Wij hebben nu een koning. Wie weet hoe die heet? Jij mag het zeggen. Willem-Alexander, dat klopt. En nou had ik gehoord op het journaal dat wij mochten koning Willem-Alexander een wens sturen. Nou, dat heb ik ook gedaan, want ik heb wel wat te wensen hoor. Ik heb bijvoorbeeld een heel mooi huis met best wel een leuk tuintje. Maar ik had zoiets, ik zou eigenlijk best wel een groter huis willen hebben met een grotere tuin, zodat er misschien allicht een zwembad in zou kunnen. Dus die wens die heb ik gestuurd naar Willem-Alexander. Nou, ik heb nog steeds best een heel leuk huis hoor, met een heel leuk tuintje. Maar hij is niet groter geworden. De tuin is ook niet groter geworden. En dat zwembad stond er van de zomer ook niet. Nou had Michiel had ook wel wat te wensen. Wat denken jullie, wat had Michiel te wensen? Wat voor wens zou Michiel hebben gehad? Ook een huis met een zwembad, dat denk jij, Josien? Vrede en geluk? Oeh. Zou Willem-Alexander dat kunnen geven aan Michiel, vrede en geluk? Ik zie hier allemaal gezichtjes die knikken. Nee, dat kan Willem-Alexander niet geven, vrede en geluk. Als die zou willen, zou die mij misschien nog best wel een wat groter huis kunnen geven. Dat heeft hij niet gedaan, maar als hij dat nou echt zou willen, zou die dat wel kunnen. Maar vrede en geluk, dat kan koning Willem-Alexander niet geven. Maar er is één iemand die dat wel kan geven. Oh, ik zie meteen al allemaal vingertjes omhoog gaan. Jij mag het zeggen. Wie? Ja, inderdaad. En de Heere God heeft ons een nieuwe koning beloofd. En dat is ook het thema voor de komende adventszondagen. Dat God belooft een nieuwe koning. En wie is die nieuwe koning dan? Wie weet het? Jij mag het zeggen. Nee, dat is niet Willem-Alexander. Nee, Josien. Nee, welke koning belooft God ons, Lars? Jezus. De Heer Jezus, koning Jezus. En die wil ons vrede en geluk, wil die ons zomaar cadeau geven. En daarom hangt er ook een cadeautje onder die wereldbol. Want de Heer Jezus wil ons vrede en geluk geven aan alle mensen. Niet alleen aan mij, niet alleen aan de mensen in Nederland of niet alleen maar aan de kinderen. Nee, aan alle mensen op de hele wereld wil de Heer Jezus vrede en geluk geven. En over die nieuwe koning gaan jullie de komende weken bij de kinderbijbelgroepen werken. En dan mag Wim en Guus, nou komt eindelijk die kaars waar we zo lang op moesten wachten. Wim die gaat ons het nieuwe adventlied voorlezen en Guus mag de kaars aan gaan steken. En daarna, als de kaars brandt, dan zingen we het nieuwe adventlied.
Als er misgaat in je leven, je verkeerde dingen doet, als je soms de foute weg kiest en je weet dit is niet goed. Als het soms lijkt of je verdwaald bent in een groot en donker bos, weet dan altijd dat er hoop is, want hij laat je niet meer los.
Zullen we bidden? Hemelse Vader, wij danken u dat we welkom bij u zijn, ook als we verkeerde dingen hebben gedaan. En dat u ons de weg wijst als we het maar lastig vinden om in deze wereld onze weg te vinden. En ergens hebben wij dat allemaal hier. Allemaal doen we soms echt verkeerde dingen. En allemaal is het soms voor ons lastig om de weg te vinden. We verheugen ons erin dat u Christus hebt geboren laten worden om een koning van genade en vergeving en een gids voor de weg van het leven te zijn. Wilt u ons hier vanmorgen dat houvast opnieuw geven, dat er bij u vergeving is en uitzicht? Amen. Daniel Timmerman en ik gaan de komende 4 preken besteden aan een blik op moeders van de Heer. Meervoud. Maria de moeder. Maar in de stamboom van Maria worden nog 4 vrouwen genoemd. Moeders van de Heer. Ik begin bij Rut. We lezen 3 stukjes. Het eerste is uit het slothoofdstuk van het boek Rut, waar Rut wordt getekend als ze moeder wordt. Dan lezen we een contraststukje uit Nehemia, waar heftig gewaarschuwd wordt voor verkeerde huwelijken. En dan lezen we het begin van de stamboom van Maria en dus ook van Jezus uit Matthäus 1. Fenna van Gerp zal voorlezen.
Daarop sprak Boas tot de oudste en alle anderen die daar waren. U bent er vandaag getuige van dat ik van Naomi het gehele bezit van Elimelech en dat van Kiljon en Machlan koop. Daarmee neem ik ook Rut tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar getuige van. Ja, zeiden de oudsten en alle die bij de poort aanwezig waren. Daarvan zijn wij getuigen. De Heer geve dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw naam in Bethlehem zal voortbestaan. Mogen uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar, en Juda, en wel door de kinderen die de Heer u bij deze jonge vrouw zal geven. Daarna nam Boas Rut bij zich, zij werd zijn vrouw en hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Naomi, geprezen zij de Heer, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zal zorgen. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen, heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Dit zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Gesron, Gesron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Nehemia 13, vers 23 tot 27. In diezelfde tijd ook kwam ik erachter dat er Joden met vrouwen uit Asdod, Amon en Moab waren getrouwd. En kinderen hadden van wie de helft Asdoditisch of de taal van een ander volk sprak, maar geen Judees. Ik maakte hun daarover verwijten. Ik vervloekte hen, sommige mannen sloeg ik. Ik trok de haren uit hun hoofd en ik bezwoer hen bij God. Waag het niet je dochters aan hun zonen te geven, of een van hun dochters voor je zonen of voor jezelf te nemen. Zijn dit niet de vergrijpen waaraan Salomo, de koning van Israël, zich schuldig maakte? Onder alle volken was er geen koning zoals hij. Hij was geliefd bij zijn God. En God stelde hem dan ook als koning over heel Israël aan. Maar zelfs hij zondigde vanwege vrouwen van buitenlandse afkomst. En moeten wij nu over jullie horen dat ook jullie deze grote fouten maken? Dat jullie onze God ontrouw zijn door met vreemde vrouwen te trouwen? Dan nog Matteüs 1, vers 1 tot 6. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning.
Om enthousiast te worden over het feit dat Rut, moeder van de Heer, blijkt te zijn geworden, helpt het om je situaties in herinnering te roepen waarin je zelf je een uitbijter voelde. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt dat ik op een feest of een receptie helemaal alleen was. Iedereen had het gezellig met elkaar, vreselijk druk gepraat, en op een of andere manier liep ik er verdwaald en verdwaasd tussendoor, en ik kon maar één ding bedenken: hoe kom ik hier weg? Ken je dat? Dat gevoel uitbijter. Ik hoor er niet bij. Rut als moeder van de Heer geeft ons een inkijkje op een situatie waarin iemand er ongelooflijk bij hoort. Onverwacht. Zo dat je blij en hoopvol kunt worden. onverwacht. Want Rut stond echt totaal verkeerd voorgesorteerd om moeder van welke Jood dan ook te worden. Ik heb op de dia die nu komt de kaart laten zetten van Israël en Moab. Hij valt wat flats uit. Als je goed kijkt zie je tamelijk onderin een lichtblauwe vlek. Dat is de Dode Zee. Als je nog beter kijkt zie je met witte letters, dat is voor sommigen van u dus absoluut niet zichtbaar, maar dan duid ik het maar aan. Met witte letters de naam Moab, dat ligt aan de oostkant rechts van die Dode Zee, helemaal onderaan. En in het midden van de kaart, daar ligt Bethlehem, waar Rut uiteindelijk terecht is gekomen. En waar die bruiloft plaatsvindt. En waar heel veel later Jezus is geboren. Maar Rut komt dus uit het buitenland, uit het land Moab. En dat ligt niet zo verschrikkelijk veel kilometers er vandaan. Maar het was echt gigantisch buitenland. En toen Rut dan ook in Bethlehem terechtkwam, was ze een vreemde eend in de bijt. Want op de volgende dia zet ik wat teksten onder elkaar. Er was het een en ander met dat land Moab aan de hand. Toen de Israëlieten vanuit Egypte op weg gingen naar het beloofde land, kwamen ze langs Moab. Daar werd met veel enthousiasme de afgod Baal gediend, die specifiek ook bij de Moabitische plaats Peor hoorde. En daar lezen we over in Numeri 25. Tijdens die woestijnreis waren er vrouwen uit Moab, Moabitische moeders, die tegen de Israëlieten zeiden: kom, wij hebben hier een groot religieus feest, doe mee, misschien wil onze God ook wel voor jullie zorgen op weg door de woestijn. En dat deden de Israëlieten, tot afgrijzen van Mozes. Moabitische vrouwen verleiden de Israëlitische mannen om aan een groot religieus feest mee te doen. En dan moet je ook bedenken, bij religieuze feesten kwam altijd seks bij. Altijd. Dat hoorde erbij. Uit dat land komt Rut. Ze noemden die god de schandgod. Zo staat het bij de profeet Hosea. De schandaalgod. Vandaar dat stukje dat Fenna zo even voorlas van Nehemia, die de leiding geeft aan de Israëlieten als die uit de ballingschap terug zijn, vele eeuwen later, om weer op te bouwen en de tempel te gaan opbouwen. Vandaar dat Nehemia zegt: en nou zal het toch niet gebeuren dat jullie weer het met die Moabitische vrouwen aanleggen. En dan is Nehemia dus op het gewelddadige aftrekt, haren uit de hoofden, omdat hij niet weet hoe hard hij moet waarschuwen. Dat gaan we toch niet weer doen, hè? En in Zefanja, tenslotte, wordt een keihard oordeel over het volk van Moab uitgesproken. Kortom, als je uit dat land kwam en je was een vrouw, dan had je in Israël niet veel te zoeken. En dan kon je er niet op rekenen dat er iemand met je trouwde. En dan moeder van de Heer worden. Voel je het aan? En dan ga ik het nog wat scherper maken, want er worden in die stamboom van Jezus nog een paar vrouwen genoemd. Tamar, Rachab en de vrouw van Uria. En die kennen we als Batseba. En al die vrouwen, moeders van de Heer, komen uit andere volkeren. Dus het is niet toevallig dat Rut daarbij staat.
En hoe langer je erover denkt, hoe gekker het wordt. Want als je nou moeders wilt vermelden in de stamboom van Jezus, dan weet ik er wel een paar die veel bekender zijn. Dan zou je kunnen denken, zullen we eens de eerste moeder noemen, Sara. Dat was de eerste. En als Sara niet Isaac gekregen had, dan was er geen volk Israël geweest en dan was er geen Jezus geweest. En Sara wordt niet genoemd. En Rebecca van Isaac ook niet. Wel die vreemde vrouwen. Ja, en dan kun je die koppeling gaan maken waarmee ik begon. Uitbijter zijn, er niet bij horen. Of ongelooflijk welkom zijn, er zo bij horen dat jij zelfs nog een belangrijke rol mag spelen in het Koninkrijk van God. Totaal verkeerd voorgesorteerd en er evengoed zeer bij horen. Een gevaar zijn voor Israël en dan nota bene ertoe bijdragen dat de Messias komt. En nou gaan we naar Rut zelf, naar dat Bijbelboekje waarin het verhaal verteld wordt. Voor gasten die het niet kennen, geef ik het in een paar zinnen weer. Er was een hongersnood in Israël. Een familie trok daarom naar dat Moab, omdat daar wel te eten was. Daar trouwden de mannen met Moabitische vrouwen. Al die mannen overlijden. Moeder Naomi keert terug. En ze heeft twee schoondochters, van wie de een zegt, ik ga met je mee, ik wil bij jou horen. En dat is Rut. En deze Rut komt dan samen met schoonmoeder Naomi in het Israëlische stadje Bethlehem. En daar ontmoet ze Boas, een volbloed Jood. En Boas trouwt met haar. Dat is het korte verhaal. En in Rut 4 vind je nu iets al van hoe welkom ze is. Bij die bruiloft, ik wijs op twee details, staat er dat de oudsten en allen die bij de poort aanwezig waren, dat zijn de autoriteiten van Bethlehem, dat die achter dat huwelijk staan. En dan spreken ze deze wens uit tegenover Boas. De Heere geve dat de vrouw die in jouw huis komt, zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël groot hebben gemaakt. Nou, Rachel en Lea, dat zijn de vrouwen van Jacob. En die hebben samen de 12 zonen van Israël gebaard. De 12 stammen van Israël. Rachel en Lea zijn dus de moeders ook van de Heer. Joodse vrouwen waarvoor een monument was opgericht. En wat een welkom als dan de autoriteiten tegen die Moabitische zeggen. En wij hopen dat jij op jouw manier ook een soort Rachel en Lea wordt. En dat jij voor Boas ook mag betekenen wat zij voor Jacob hebt betekend. Is dat een welkom? Er zijn wel mensen die zeggen dat boek Rut, dat is in ongeveer dezelfde tijd, nou misschien niet ontstaan, maar dan in elk geval wel helemaal opgeschreven zoals het er nu ligt, als dat Nehemia dat deed. En er zit in dat boek Rut dus ook een soort wenk aan Nehemia van, ja, dat is ook wel waar dat dat ook gevaarlijk is, die Moabitische vrouwen. Maar joh, het kan ook andersom, hè. En we moeten niet als Joden nou denken dat er helemaal een grote muur tussen ons en de wereld staat. De Joodse autoriteiten in Bethlehem heette Rut verbazend welkom. En dan nog een detail. Dan vindt dat huwelijk plaats. En dan slaapt Boas bij Rut. En dan krijgt Rut een zoon. En dan zeggen de vrouwen tegen schoonmoeder Naomi: geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand heeft gegeven die voor je zorgen zal. Je schoondochter die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen, heeft hem gebaard. En dan moet je dat even op je in laten werken. Dat ze tegen Naomi zeggen: jouw schoondochter die jou lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen. Wij praten over een tijd waarin mannen belangrijker waren dan vrouwen. Een zoon krijgen, dat was het. En deze vrouwen zeggen: Naomi, dat je nu een kleinzoon krijgt, het is fantastisch. Maar zullen we Rut niet vergeten? Rut, meer waard dan 7 zonen. En dat was ook zo. Want die Rut, die heeft Naomi eigenlijk weer geholpen om uit het dal op te klimmen waar ze als weduwe en als moeder van 2 overleden zonen in terecht was gekomen. Naomi kwam cynisch, boos terug in Bethlehem. En Rut, wonderbaarlijk, Rut, die is ervoor gegaan. En de omstanders die hebben dat gezien. Die hebben gezien: wat heb jij een fantastische schoondochter. Ja, een Moabitische, we weten het. Maar dat valt weg. Op de volgende dia heb ik zo eens wat op een rijtje gezet. Rut als Rachel en Lea en merkwaardig ook nog als Tamar. En dat is even een zijspoortje, maar daar gaat Daniel Timmerman het binnenkort over hebben, over die andere moeder van de Heer. En die wordt hier dus ook genoemd. Tamar. Dat staat in vers 11 en 12. Mogen uw huis Boas worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda. Hier wordt nog zo'n vreemde vrouw genoemd, uit een vreemd volk afkomstig. Ik noem hier Rut een dochter van Abraham. Waarom? Omdat die Rut eigenlijk hetzelfde gedaan heeft als Abraham. Want in Rut 1 vers 16 vind je haar geloofsbelijdenis. Als Naomi zegt van: joh, dat moet je niet doen. Blijf nou in Moab, want ik heb je geen enkele toekomst te bieden in het land waarin wij horen. Dan zegt Rut: vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan. Waar u gaat, zal ik gaan. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Wat een moed. Ze verbrandt haar schepen achter zich. Uw volk is mijn volk. Ik ben Moabitische. Maar ik wil een Jodin zijn. Uw God is mijn God. Bij ons hebben we Baal Peor. Ik ga op jullie God vertrouwen. En zo is Rut geëmigreerd vanuit Moab. Net zoals ooit Abraham emigreerde vanuit Ur der Chaldeeën. Rut heeft geen druppel Joods bloed. Maar ze is een dochter van Abraham. Want ze doet als Abraham. En dan kom ik ineens bij Maria. Want dat is ook zo'n vrouw die het doet. Die tegen de engel zegt, die haar die wonderbaarlijke zwangerschap aankondigt: de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Rut en Maria hebben iets zeer gemeenschappelijks, waarbij dat Moabitische bloed eigenlijk helemaal niet meer ter zake doet. Het zijn allebei vrouwen die ervoor gaan. Die zich in de armen werpen van God. En die zeggen, ik vertrouw op de Heer. En dan zal het gaan zoals hij het gezegd heeft. Rut, die al de schepen achter zich verbrandt. En Maria, die dat vreemde avontuur tegemoet gaat. Dat de engel haar voorspelt. En de laatste tekst, dat is dat Jezus, als hij op een bepaald moment in druk gesprek is met de mensen, gestoord wordt door mensen zeggen, je moeder wil je wat vragen. Wil je even onderbreken en even naar je moeder toe gaan? En dan zegt Jezus, sorry, nu niet. Ik ben druk in gesprek. En bovendien, de mensen die hier zitten, ieder die de wil van de Vader doet, dat is mijn moeder en mijn broer en mijn zus. Dit is ook weer zoiets aparts. Dat Jezus als goed 30-jarige daartussen de mensen zat. En daar zaten vrouwen van tegen de 50. En die luisterden naar hem. En Jezus zei, u bent mijn moeder. Als u doet wat God wil. Zoals ook Rut mijn moeder is geworden. Doordat ze Abraham volgde. Dit is een vreemd verhaal. En een prachtig verhaal. Het zegt in de eerste plaats iets over hoe God de deuren openzet van zijn volk. En hoe God niet enkel de gevaren ziet van de wereld. Die zijn er. En dan moet je ook erg voor uitkijken. Als je de deuren van de kerk openzet, dan kan je er ook zomaar uitlopen. En dan kan er ook allerlei lelijks binnenkomen. Dat is ook zo. Maar nooit zou Rut de moeder van de Heer zijn geworden, als God niet ook het omgekeerde had gezien. Als wij de deuren openzetten, dan kan er vers bloed binnenkomen. Open gemeente. En dat welkom. Ik heb me daarover verbaasd. Rut was nog niet lang onder de mensen in Bethlehem. Hoe lang weten we niet. Het was nog niet lang. In korte tijd wisten de mensen wat voor vlees ze in de kuip hadden. In korte tijd hadden de mensen het gezien. Dit is een gouden meid. Dit is iemand die bij ons hoort. Dit is iemand die de Heer dient. Dit is een verrijking. Dit is een Israëliet zoals we er niet veel kennen. En dat is ook de ervaring van de kerk, dat als er mensen van buiten dan toetreden, dat dat vaak de meest enthousiaste zijn. En de meest radicale en de meest toegewijde aan God. Zo dat je daar als gemeente ook door wordt opgetild. En af en toe mag ons dat ook gebeuren. Valt ons die eer ten deel dat we worden verrijkt door christenen van buiten. Wees daar dus super zuinig op. en kolossaal blij mee. En geef ze vooral het gevoel dat ze welkom zijn. Want het is echt heel vervelend als je je een vreemde eend in de bijt voelt, toch? En als je denkt, hoe kom ik hier weg? Er zijn christelijke gemeentes die vinden het zo belangrijk dat gasten en nieuwe leden zich welkom voelen, dat ze daar een apart welkomstcomité opzetten. Ja. Ja. Als het niet hoeft, is het mooier. Dat is het eerste. Dat de Heere God de deuren openzet. En dat zijn volk erdoor verrijkt wordt. En dat het verhaal van Nehemia maar één kant is. En dat je dat niet te eenzijdig moet laten domineren. Open die deuren. Want daar kan ook iets goeds binnenkomen. En het tweede is wat dit verhaal zo buitengewoon bijzonder en mooi maakt. Dat een mens die bijna verdwaald door het leven gaat en op de kleine schaal van zijn of haar leven met God gaat, betekenis krijgt in het koninkrijk. Dit heeft niemand ooit vermoed. Toen Rut met Boas trouwde, was het voor haar een hoogtepunt dat ze haar bestaan daar bevestigd kreeg, dat ze opgenomen werd in de gelederen van Israël en dat ze een zoon kreeg en dat zo de lijn van de geslachten van de man en de zonen van Naomi weer doorging. Dat was het op de kleine persoonlijke schaal van haar familieleven. En dat heel veel later uit het stamboompje van Boas en Rut koning David zou worden geboren. Ze heeft er geen idee van gehad. En Boas ook niet. Laat staan dat ze enig idee had van een Messias, Maria, koning Jezus. Niets. Wat ze deed was op de kleine persoonlijke schaal van haar leven vertrouwen op God. En wat het verhaal vertelt is dat God dat ziet en dat God daar iets mee doet. En zo zitten wij hier ook allemaal als mensen die bijna verdwijnen tegen de achtergrond van de wereldgeschiedenis waarin we leven. Op wereldschaal doen we er niet toe. En dan zit er nog een gradueel verschil dat de een misschien net ietsje meer bijdraagt dan de ander. En dat er hier misschien ook mensen kunnen zitten die zeggen, nou, mijn leven is echt van nul en geener waarde. Wat stel ik nou voor? Het is echt helemaal niks. En dat je dat dus niet moet denken. Daar moet je helemaal niet over denken. Je moet iets doen. Zoals Rut niet dacht over de wereldgeschiedenis en over haar pretenties om iets voor te stellen, maar die, toen ze voor de keuze stond om mee te gaan of niet mee te gaan, zei: jouw God is mijn God. Ik vertrouw op jou, Heer. Dat is wat ons te doen staat. Op de kleine persoonlijke schaal van het leven. In de situaties waarin je terechtkomt. Maak het niet te groots. Het heeft te maken met of je kunt volharden in het vertrouwen op God als de tegenslag in je leven taai is. Het heeft te maken met of je werkelijk God blijft zoeken, ook als er verleidingen zijn om dat niet meer te doen. Het heeft te maken met je leven christelijk leiden. Dicht bij de Heer en dicht bij zijn gemeente. En dan maar door. Geen idee hoe het verder gaat. De wereld is een chaos. Mijn leven is soms een chaos. En zo ga ik het doen. Wil ik het doen. Samen met God. Het is een verleiding om daarmee te stoppen. Het vraagt volharding om daarmee door te gaan. Maar ik doe het. En dan zegt dit verhaal dat God dat ziet. En dat de grootste niemendal in eigen ogen zomaar in het beleid van God een plekje krijgt in zijn koninkrijk. Als Rut dit ooit hoort, zal ze zowat flauw vallen van verbazing. En daar moet je maar van uitgaan. Dat jouw kleine leven een plekje heeft in Gods koninkrijk. En dat je er ooit misschien wel zeer van opkijkt. Dat de Heere God dat met jou wou doen. Want uiteindelijk is deze chaotische wereldgeschiedenis het decor van de komst van de koning. Amen. Laten we zingen Psalm 87. Dat is een psalm waarin de deuren wijd open zijn van Israël naar alle volkeren, van wie er al zoveel zijn binnengestroomd in de tempel van de Heer. Psalm 87. Na zo het evangelie gehoord te hebben, is het goed om nu ook de geboden van God te horen. Want die staan daar niet haaks op. Maar in die geboden zit het evangelie ook altijd verstopt. Ik lees nu niet uit de 10 geboden, maar uit Hebreeën 13. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Die twee. Mensen zeggen wel eens, als we zo verschrikkelijk op buiten gericht zijn, dan kun je gemakkelijk elkaar onderling vergeten. Nou, die hebben een punt. Dat is niet de bedoeling. Hier in 2 korte zinnetjes staat het bij elkaar. Houd de onderlinge liefde in stand. En houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. En vanmorgen hebben we over zo'n engel gehoord. Bekommer u om de gevangenen, alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden, als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Laten wij hierop zingen vers 4 van Psalm 86. En dat is een gebed om ervoor gaan. Dat je niet blijft hinkelen van nu eens dit, dan eens dat. Maar dat heel je hart wordt samengevoegd wordt tot één stuk. De vrezen van Gods naam. Doen wat hij zegt. We zingen Psalm 86 vers 4. We krijgen een impressie van het jongerenkamp van vorige week.
Ja, ik wil iedereen die vorige weekend mee was op kamp vragen om even hier naar voren te komen. Nou, zoals u kunt zien zijn we met een hele grote groep op kamp geweest. Ruim 40 jongeren en nog de leiding erbij. We hebben een heel goed weekend gehad. We hebben allerlei leuke, gekke spellen gedaan. Het thema van het kamp was True Love. We hebben op zaterdag stilgestaan bij Psalm 139, dat God ons beter kent dan dat wij onszelf kennen. En op zondag hebben we ook heel erg nagedacht over tekst uit 1 Johannes 4. Hoe bijzonder het is dat God al voor ons had gekozen, dat hij ons al lief had, voordat wij voor hem konden kiezen. En we hebben de jongeren gevraagd om iets van die liefde van God uit te beelden. Nou, dat zijn al deze losse schilderijtjes geworden. En omdat God ons zo lief had dat hij zijn zoon heeft gegeven, hebben we dit in de vorm van een kruis zo samengesteld. En we hopen dat dit een mooi plekje ergens hier in de kerk kan krijgen.
Voordat ik heb besloten had om op kamp mee te gaan, was Piet-Jan naar ons toegekomen om te zeggen van nou, willen jullie als oudere jongen alsjeblieft ook nog meegaan? Omdat de leeftijd nu iets verlaagd is, dus er eigenlijk veel meer mensen meegaan. Toen heb ik daarover nagedacht en ben ik meegegaan en het is me eigenlijk heel goed bevallen. Je merkt het helemaal niet dat mensen jonger zijn of ouder. Het is gewoon, iedereen is samen. We zijn allemaal gelijk, broertjes en zusjes en ik heb er echt van genoten.
Vorige week hebben we gebeden voor jullie jongeren op kamp. Er is reden, horen wij nu, om God te danken voor een mooi en fijn kamp. Gaan we doen. Als we gaan danken en bidden, noem ik ook enkele namen. Ik noem de naam van dominee Zambó in Hongarije, de gemeente in Budapest, waar we mee te maken hebben. Zijn vrouw Hajnalka, haar moeder, heeft een hersentumor en de perspectieven zijn niet gunstig. Er wordt mee gerekend dat zij zal overlijden. En de mensen in Hongarije hebben gevraagd, willen jullie gemeente in Eindhoven, waarmee we ons verbonden voelen, met ons meebidden? En dat zullen wij doen. Ik noem de naam van Gert-Jan Mees. Gert-Jan heeft in het ziekenhuis gelegen deze week en er is een pacemaker geplaatst. En dat hele geval, nou dat snapt u, dat kwam bij hem binnen. Dat was een heftige week voor hem. Maar Gert-Jan heeft ook gemerkt hoe het weten dat God bij hem is hem heel erg veel rust en sterkte gaf. Gert-Jan zei, ik wil jullie laten weten dat ik door Psalm 3 zo ben geholpen. Psalm 3 in het Engels. Ik lees dat nu aan u voor. En daarna nog in het Nederlands. O Lord, how many are my foes? Many are rising against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head. I cried aloud to the Lord, and he answered me from his holy hill. Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers. Velen vallen mij aan. Velen zeggen van mij, God zal hem niet redden. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp. Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Gert-Jan is nu weer uit het ziekenhuis ontslagen. We zullen voor hem danken en bidden. Ik noem ook de naam van de familie Broersen, Kees en Minsje, Pieter en Wim. 3 maanden al verblijft Minsje buitenshuis. Er is veel gebeurd in die tijd. Wat er onder andere gebeurd is, is dat u Ze hebt laten weten dat u aan ze denkt. En daar zijn ze geweldig blij mee. Dat heeft veel voor ze betekend. Dus dat is het eerste wat ze zeggen. Heel erg bedankt daarvoor. Dat was fijn. En die 3 maanden, die lange tijd. Ja, het gaat ook de goede kant op. Met Minsje. Dat is ook fijn. Komma. Want het traject is nog niet een einde. Het is echt een heel lang traject. En dat vraagt veel volharding van Minsje zelf. Zeker ook van Chris en Pieter en Wim. We hebben reden om voor ze te danken. En evenveel reden om voor ze te bidden. Ik ga u voor in gebed. God, Heer, Vader, dank dat die chaotische wereldgeschiedenis van ons het decor is van uw gestage opbouw van uw koninkrijk. En dat u onverstoorbaar daaraan werkt en dat ogenschijnlijk onaanzienlijke gebeurtenissen door u benut worden om uw koninkrijk naderbij te brengen. We worden vrolijk van het verhaal van Rut, moeder van de Heer, en bidden u of u zo een ieder van ons moed wilt geven om in het persoonlijk leven er radicaal voor te gaan. Voor het leven met u. Voor het toebehoren aan het lichaam van Christus. Als er tegenslag is. Dingen waar we mismoedig van worden. Help ons om te volharden in gebed en vertrouwen. Als er verleidingen zijn om te kijken naar andere dingen in het leven, andere machten, help ons om te volharden en in trouw ons vertrouwen op u te blijven stellen. En wilt u ons het vertrouwen geven dat ons leven in uw koninkrijk een plekje heeft? Wil ons helpen om gastvrij te zijn. En de onderlinge liefde in stand te houden. Zonder dat we daardoor onbedoeld en ongewild, maar toch effectief vervreemdend werken voor anderen. Gasten, nieuwkomers, schuchtere mensen. Die er niet zo'n slag van hebben om een plekje in de gemeente te verwerven. Heer, helpt u ons. Maak ons gemotiveerd om oplettend te zijn. Op mensen die misschien nog wat onwennig hier zijn. Helpt u ons om vrijmoedig, vriendelijk naar ze te zijn. En helpt u ons om open te staan voor mensen die ons ook zo kunnen verrijken in hun keuze voor u. Wij danken u voor christenen in ons midden die nog maar kort christen zijn en daarin zo enthousiast vaak. Wij bidden u of wij een gemeente zijn die herkenbaar is als een gemeente waarin ze meer dan welkom zijn. Leer ons om op de goede manier open te zijn. Wij bidden nu voor de gevangenen. Mensen die net zo'n lichaam hebben als wij. Net zo'n vrijheidsbehoefte als wij. En die het er ongetwijfeld naar gemaakt zullen hebben dat ze achter de tralies zitten. Een gevaar zijn voor de samenleving. Die op een ander spoor moeten komen omdat het zo niet ging. Maar wij bidden nu wel voor ze. In hun gevoel van nietswaardigheid. In hun onvermogen om uit die cirkel te komen waarin ze gevangen zitten. Mensen zoals wij. Heer, wilt u allen zegenen die met het evangelie van Jezus Christus in gevangenissen ook daar uw machtige plan bekendmaken. Uw plan voor mensen. We danken u voor het jeugdkamp. En bidden u dat er geen jongere in onze kerk is die zich er buiten voelt staan. En dat ze met elkaar mee worden genomen. Zoals Lisette net zei. Jongeren, ouderen, het maakt eigenlijk niet uit. Gezamenlijk. Allemaal erbij horend. Dank u voor dat enthousiasmerende verslag. Wij bidden u voor onze broeders en zusters in Boedapest. Heer, ontferm u over de moeder van Hajnalka. Over haarzelf en haar man, predikant van de gemeente. En als de dood zou komen, geef dan vrede en geborgenheid. Wij danken u dat u die geborgenheid aan Gert-Jan Mees hebt geschonken. Wat was het spannend voor hem? En wat is dat ook vreemd? Dat zo'n apparaat echt nodig is, wil het goed met hem gaan. Wij danken u dat de dokters dit voor hem konden betekenen. En dat u uw vrede aan hem schonk. En wilt u zo bij hem zijn als hij zijn weg verder gaat in dit leven. Vol vertrouwen op u. Zo bidden wij u ook voor Pieter en Wim en Chris en Minsje Broers. Wij danken u dat het de goede kant op gaat. En dat die investering van die 3 maanden de moeite waard blijkt te zijn. Wij bidden u bij de voortgang van dat lange, lange traject. Heer, wees dicht bij hen allen. Sterkt u Minsje buitenshuis en Chris en Pieter en Wim in een vreemd leeghuis. Geef ze moed en vertrouwen, wijsheid en zegen alles wat wordt aangewend voor Minsje om haar haarzelf te laten vinden en vertrouwen te krijgen om straks weer in het gewone leven haar plek in te nemen. Heer, wij danken u voor uw perspectief, voor haar en haar gezin. Wil het waarmaken. Zo bidden wij voor elkaar, voor de wereldkerk en voor de wereld. Werk alstublieft gestaag door aan uw koninkrijk. En dat kleine plekje dat wij innemen, let daarop. Ook dat Johanneskerkproject. Heer, wijs ons de weg wijst de PKN de weg. Wilt u ook daar, waar gevoeligheden zijn en zorgvuldigheid vereist is, het goed maken en voortgang geven? Omdat dat in wezen toch kleine doel, naar wij geloven, plek heeft in uw grote project. Doe uw rijk komen. Het rijk van Jezus, de zoon van David. Amen. De collecte voor het jeugdwerk wordt nu gehouden. En daarna verwachten we de kinderen die dan zullen laten horen welk lied ze hebben geleerd.
Zijn we dan met 29 kinderen en ze hebben boven gezongen of het klonk als 129. Dus ik hoop dat het nu ook zo lukt, samen met jullie. Twee keer zingen ze, we zingen in het Engels. Wie kan het lied vertellen aan de mensen? Hoe heet het lied? Wie heet het? Ja.
We are marching. We are marching.
We are marching. En er komt nog iets achter. Heel goed, Lars. We are marching.
God.
In the light of God. Advent is begonnen, periode van lichtjes, op weg naar het grote licht met kerst. En wij zingen, we are marching in the light of God. Twee keer door de kinderen, derde keer met z'n allen.
We are marching in the light of God. We are marching in the light.
Wij gaan nu een wat meer ingetogen lied zingen. De apostolische geloofsbelijdenis. Dat contrasteert met de sfeer. Maar als je eraan bedenkt dat dat ons verbindt met Boedapest en met New York en met Buenos Aires, met heel de wereldkerk, dan kun je er toch heel je hart in leggen. Zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.